Van harte welkom op de eerste zondag in mei bij Hour of Power. En we hebben deze maand als thema meegegeven de maand van de naastenliefde. En dat zult u en jij merken in de uitzendingen. Want wat is er mooier dan voor je naaste klaar te staan en te geven in plaats van te ontvangen. Want wie geeft, ontvangt ook weer. En vergeven word je niet armer. Dat is straks het thema van de preek in de Crystal Cathedral. En we praten daarover met Erna Neuteboom van Hart voor Kinderen. Prachtig project in Haiti waar heel veel kinderen geholpen worden. En ze vertelt daar natuurlijk van harte over. En veel muziek in de Crystal Cathedral. En een echtpaar, het echtpaar Tweetmeyer, wat in Ethiopië geraakt werd door met aids besmette kinderen. En zijn gaan helpen. De maand van de naastenliefde in Hour of Power. En misschien wordt het ook uw en jouw maand.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral. Welcome to a place filled with people who believe in God. The key word today is enjoy. Enjoy the light, the faces, twinkles in eyes of persons you never saw before. Enjoy the music, enjoy the positive thoughts that are coming in. Yes, this is God at work. Alive in you. Thank you, God, that you are real, moving through this place, a spirit coming from hearts of humans, coming from the faces of humans, coming from the sounds of humans singing and praying. Boy, are you ever real. Hallelujah. Amen. may be seated. Now, Jesus is alive. He lives in these words that he spoke 2,000 years ago. And he lives in you when you listen to these words. His spirit comes through words into your mind, into your soul. Let's enjoy. Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And you shall love your neighbor as yourself." Can you handle that? A man was going down, Jesus says, from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, went away, leaving him naked and half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, holier than thou, when he came to the place and saw this beaten naked man, he passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came and saw the man. And when he saw him, he moved toward him and took pity. He went to him, bandaged his wounds, poured on him oil and wine. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins, gave them to the innkeeper, and said, "Look after him. When I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of the 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus said, "Go and do likewise." End of quote. These are the words of Jesus Christ.
and Carolyn Tweetmeyer. This couple have 7 biological children and 6 adopted children. One of their children is HIV positive and one has AIDS, and from Ethiopia. And if that's not enough, then Carolyn went on to start a ministry called Project Hopeful, an organization dedicated to educating, encouraging, and enabling families and individuals to advocate for and adopt children with HIV/AIDS. Please welcome Kyle and Carolyn Tweetmeyer. How did it begin, this quest for children? I mean, 13 children in all you have in your home today.
It began very early on for me. I recognized a need at about 7 or 8 years old as they were showing the Ethiopian droughts and things on the media and TV. And I recognized that so many of these children had nothing. They had no parents. They had no toys. And my simple little mind didn't grasp that then, and it still doesn't get it now, that we have so much to offer, that we had empty bedrooms and we had extra food and we could provide for these children. So it started then, and it has snowballed. it's not necessarily a need we had. It was a need that needed to be met.
And did you realize that when you married her?
I also was of a compassionate heart, but yeah. I think, as typical, God used my wife's maternal instincts in the beginning, and that it's very easy for a woman to understand the needs of a child because of that. Yeah. And once us men can get past our logical mind, then we can, when we learn to really just lean into God, then it's a no-brainer from there.
But God did definitely. He gave you His Word. There were scripture verses that Absolutely. He just really poured into you. Is that not true, Kyle?
That is. When this was initially brought to me by my wife, we agreed on one child. And when I found out that there was 3 that were a possibility from Ethiopia, I really just sought my father's heart in it. And the more he dealt with me about it and I inquired, I learned that there are 64 verses that tell us to care for orphans and widows.
Wow.
And that we are adopted into the kingdom of God.
It's true.
And that, you know, I understand how His heart is. Our identity in Christ is, you know, he sought after each and every one of us. You know, He paid the ultimate price on the cross for each one of us individually.
Yes.
So it was... It took me a little bit longer, to say the least, but it was definitely a God inspiration.
So tell us about your children.
Our children are amazing. Our biological children are just as amazing as our adopted children, because from the beginning they were so welcoming and loving, and they had my simple mindset. Thank heaven they inherited that, and they didn't see or understand a reason that these children shouldn't be in families either. So
amazing.
Arms wide open from the beginning. Mm-hmm. And it began with our first 3 that we adopted, Rachel, Samuel, and Seth. And they our 4-year-old in the picture, he's HIV positive. And while we were there adopting them, we met our daughter Selah. We didn't know she was our daughter at that point in time. She was also HIV positive. I happened to be there when they literally walked her in there after they had separated her from her siblings. Mm-hmm. And I witnessed firsthand the desperation and despair involved in these children losing their parents and then oftentimes being plucked from their siblings. I went back to get Selah exactly a year later all by myself, which is not characteristic of me at all, and very, very speaks a lot for who God is and how He can strengthen you where you're not strengthened at all. I couldn't even drive on an expressway, and here I am in Africa by myself with a child that at that point was in stage 4 AIDS. I was shocked to return and find her at 11 years old and weighing 32 pounds.
Wow. That's unbelievable.
Yeah.
They had told me it was likely she wouldn't even survive to get on the airplane and come home. Mm-hmm. But the way that God is, exactly 3 months later, she had almost doubled in weight.
Wow.
Being treated here in the United States. The pictures you would see, that my fingers were all the way up to her top of her shoulder. And just 3 months later, I couldn't even wrap my hand around it. And it's just such a testimony to, they do call it the Lazarus effect, but it's just such a testimony to what God is able to do with our yes. She would not be here today if it weren't for responding.
Saved a life.
Absolutely.
Yeah.
Another amazing part of being trapped in Ethiopia for a month was that I was able to meet Selah's older teenage brother and sister. And it's just such a tragedy that these children witness the tragic deaths of their parents and then again oftentimes are separated from their siblings because of the fact that they are infected with HIV. And these children were just amazing, and I couldn't fathom the fact that this little girl would then again lose these older siblings.
Yes.
So 2 years later, which was May of 2010, we returned and brought Andarge and Jerusalem back as well. And Selah was reunited with them after three years actually total. So it's just been absolutely amazing. And then our family obviously grew from seven biological children to 13 amazing children in a team.
And what a courageous couple you are, because there are a lot of barriers to and misunderstandings towards HIV, AIDS, and adoption, are there not?
Yes, there are.
Very much so. The reality of HIV here in the United States is it's a chronic and manageable condition. People can live here long, healthy lives. They can get married and have children, even having it as children. The reality, right, exactly. The reality in these countries of birth for these children, and we've worked with over 14 different countries. I want to make it clear this is not just in Africa. The reality for them is death. They will live institutionalized, get whatever medication is available, and ultimately, if they survive, they'll be turned out and they'll die. There's no hope.
Wow. And yet some people are still afraid here in America to adopt, even Christians.
Certainly.
You found are afraid to adopt.
First and foremost, HIV is never, ever, ever been transmitted in a normal family living situation. We want to make that clear.
Yeah.
Never. Does not happen. It was a fear of mine as well. So that's a big issue. The idea of adoption being expensive and throwing your life up for grabs and a few other things, that's true. It does happen. It's adoption is not easy, but it is worth absolutely everything that goes into it. And as soon as you parallel that to what God has done for us and us being adopted into his family, nothing is not worth doing to make it happen.
When we began the adoption process, it was one girl. And in my small mind, I could rationalize, and I says, yeah, I was very compassionate, so I was all in for that. And then when the numbers started to get large, it was, you know, I'm a painter. And so being a blue-collar worker, the money that's in our home is not a whole bunch. And it was frightening, to be honest with you. But, you know, the more I just took it to my Father and my Heavenly Father and just really dove into the Word about it, I realized what the adoption process is and what a miracle it is. And, you know, there's two motivators. We're either motivated by love or we're motivated by fear.
Yes.
So, you know, hands to my sides and jump head first. That's what we did. And I'm going to tell you that the riches that we have experienced since then, I don't necessarily mean monetarily, but that's all covered as well. I mean, God has just fulfilled our lives like you cannot believe. He is so good, and when we understand our identity to him, how he feels about us, it's a no-brainer.
Well, I want to thank you that you are showing the rest of us the way. So let us have a prayer before you leave. Lord Jesus, thank you for Kyle. Thank you for Carolyn. Thank you for calling them and tapping them on the shoulder. Thank you for breaking their heart. Oh, Lord, may the rest of us see them and be emboldened to follow that pitter-patter of our hearts that say, I want to save a life too. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. God bless you. Please thank them.
Thank you so much.
tell a hurting world how much I care. It's not enough you pray for their tomorrow, so go in faith to love and meet them there. And bring to me the heart that you've hidden, and bring to me what you don't understand.
En dat was Sean Smith. Call because you can. Een diepe tekst, want je bent geroepen om anderen te helpen. Dat is de grote opdracht. Heb je naaste lief als jezelf. En ja, daar kun je je leven mee vullen en heb je handen vol aan. En een van de mensen die dat doet met grote inzet en onvermoeibaar enthousiasme is Anna Neuteboom. Zij is de vrouw achter Hart voor Kinderen. Hart voor Kinderen in Afrika. En in Haiti. En dankzij u hebben we daar geweldige resultaten mogen boeken in Haiti. En je bent net terug uit Haiti. Dat verscheurde land waar honderdduizenden nog in tenten leven. Waarin mensen nog steeds radeloos zijn. Waar de hulpverlening heel langzaam op gang komt. Out of Power en Hart voor Kinderen hebben actie gevoerd. En je bent gaan kijken wat er gebeurd is. En wat is er gebeurd?
Nou ja, als je Haiti binnenkomt, is het eerste wat je opvalt de verschrikking dan van zeker Port-au-Prince en alles wat daar nog leeft en hoe de mensen daar moeten leven. Dus in de kleine tentjes, al die tentenkampen en kleine tentenkampjes en alle ellende die je daar ziet.
De Haitianen maken de indruk van een diepgelovig volk te zijn, althans je ziet openluchtkerkdiensten bij de verwoeste kathedraal. En het lijkt ook wel of ze het ja, accepteren zoals het is.
Ja, je ziet inderdaad ook wel mensen die ja, blij zijn of zo. Maar als je met de bevolking praat, en dat hebben we ook gedaan in Haiti, dan ja, het is ook hun enige hoop. God is hun enige hoop. Dat is het enige wat ze kunnen zeggen. En ja, omdat ik geloof dat wij de handen en voeten van God mogen zijn, ja, is het zo belangrijk dat wij daar wat mee gaan doen ook en deze mensen gaan helpen.
En dat hebben we ook gedaan.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Want Hart voor Haiti, project van Hart voor Kinderen. Kinderdorp, je weet er alles van, je bent er geweest. Ja. We hebben vorig jaar actie gevoerd. Laten we even teruggaan naar die actie. We hadden de hoop dat we nou, misschien 20.000, 30.000 euro zouden ophalen om dat kinderdorp wat door de aardbeving was getroffen te herbouwen. Hoeveel is het uiteindelijk geworden?
Ja, het is ruim 250.000 euro geworden.
Fantastisch,
dus
hè?
Dat is echt geweldig. Ja. Ja.
Had je
ja,
dat verwacht?
Echt? Nee, dat had ik nooit verwacht. Nee, dus dat is echt zo bijzonder. En we hebben er ook ontzettend veel voor kunnen doen. En ja, dus eerst zijn we begonnen met noodhulp te geven. En daarna zijn we via onze contacten met het kinderdorp Bon Repos en Johan Smorenburg, die daar de oprichter van is, hebben we daar appartementengebouwen kunnen gaan bouwen.
Nederland heeft, en dat is geweldig, actie gevoerd voor Haiti via televisieuitzendingen en enorme campagnes. Prachtig. Maar als we de beelden van Haiti zien, dan zien we nog honderdduizenden mensen die op straat leven in tentjes. Ons project, en dat zeg ik wel met een beetje trots, dat ziet er anders uit. Inmiddels is het gebouw waar het geld door de kijkers van Out of Power is gegeven, gebouwd.
Ja, 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 wij zijn
er geweest. Hoe komt het dan dat het zo supersnel is gegaan?
Ik denk toch door de contacten die we hebben daar. En dat, er zit een flinke Hollander op in dit geval dan, die er bovenop zit om te zorgen dat het gebouwd wordt. En dat het binnen een bepaalde tijd gebeurt. En hij zit er constant bovenop zelf.
Je hebt de hart voor kinderen. Kinderen zijn de meest kwetsbare. Mm-hmm. In een situatie van een aardbeving. En de gevolgen daarvan is er geen goede medische voorziening. Is er geen onderwijs meer. Staat eigenlijk het leven stil. En worden kinderen eigenlijk gedwongen om op de straat letterlijk te leven. Maar wat doet jou dat?
Nou, weet je, ik wist dat ik hier zou komen. En wat zou gaan vertellen over Haiti. En ja, ik had het er eigenlijk ontzettend, ik zat er erg over te tobben. Omdat als ik heb het voorrecht dat ik daar nou heb kunnen kijken. En ik dacht dat ik wat gewend was door dat ik ook wel eens in Zuid-Afrika ben geweest en zo. Maar ja, nu was ik hier in Haiti en je kijkt de mensen in de ogen. En
waarvoor word je ontroerd?
Ja, gewoon omdat ik heb die gezichten, die haal ik voor ogen als ik hier zit. En als ik daarover moet vertellen. Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan een man die zo intens mager was. Een lange, grote man, intens mager. En die duwt in één keer zo zijn kindje in mijn armen. Een kindje wat half naakt was en wat een verschrikkelijke wond aan het been had gehad. Echt een kleintje nog hoor, anderhalf jaar of zo. Dus beschadigd door die aardbeving. En ja, een ander kindje hing nog aan zijn broekspijp. Mama was overleden door de aardbeving en hij woonde daar echt onder een paar lappen. En dat is dan nu al wel anderhalf jaar dat hij zo woont. En er is bijna geen water. Af en toe komt er een waterkar en dan kunnen ze wat water gaan halen. En dan stel ik me zo voor, ja, met twee kleine kindjes. En hoe moet dit? Hoe moeten ze leven? Hoe kunnen ze dit, hoe houden ze dit vol? En die man zag er ook zo vreselijk mager uit, dus dat raakte me enorm. En ik weet dat armoede doet ook hele gekke dingen. Dus mensen geven je vaak, dat maak ik in Zuid-Afrika ook mee, maar ze geven zomaar hun kind, zorg jij er maar voor. Nou, ik ben zelf moeder. Dus het is het laatste wat je kunt bedenken, dat je je kind weggeeft. En dus de nood moet wel zo enorm hoog zijn dat mensen hun kinderen zomaar kunnen geven. En ja, ik loop weer weg, want ik moet weer weg. En
ja, maar dat is ook niet erg, want je doet wat.
Ja.
En je hebt de keuze of om daar te gaan werken of om hier in Nederland actie te voeren.
Ja.
En te zorgen dat er wat gebeurt. En dat is toch gebeurd?
Ja, dat is zeker gebeurd. En daar ben ik ook intens dankbaar voor. Omdat als je dan door Port-au-Prince rijdt en je hobbelt daar wat af. Al die wegen zijn kapot, die huizen zijn kapot. Mensen wonen in verschrikkelijke omstandigheden. Moeten wassen op straat zonder enige privacy. En dan ga je een hek door. En ineens ben je in een oase. En die oase is ons kinderdorp. En daar zie je aangelegde grasveldjes. En ja, je ziet blije kinderen. Je ziet, dat doet ontzettend veel. Dat was heel bijzonder. Ze hadden ook een verrassing voor ons bedacht. Dus we mochten de huisjes openen. De woningen die daar gebouwd zijn door de hulp van onze donateurs. Ze mochten een lint doorknippen. En ja, ze zongen allemaal ja, dank u vader. Dus dat is ook zoiets moois. Het was heel erg ontroerend om mee te maken.
Haiti heeft nog een lange weg te gaan. Net een nieuwe president gekozen voor het land. Maar er moet nog heel veel gebeuren.
De betrokkenheid van Hart voor Kinderen is eigenlijk heel belangrijk. Want we hebben nu woningen gebouwd. En er zijn 48 kinderen opgevangen en die wonen daar nu. Maar die kinderen zijn niet zomaar groot. Het is merendeel zijn echt kleintjes. En die moeten groot worden. Dat hopen we op, daar zijn we mee bezig. Dus voor het levensonderhoud hebben we echt hulp nodig. Dat de kinderen blijvend onderhouden kunnen worden. Dat ze kunnen opgroeien, opleiding kunnen krijgen. En kunnen gaan bouwen aan dit land ook.
Ja. Mensen die een gift hebben gegeven zeggen van, nou, ik zou ook wel iets voor zo'n kind willen betekenen. Zo'n kindje willen betekenen. Wat moet je doen? Wat kun je doen?
Iedereen kan donateur worden, maandelijkse donateurs zoeken we die voor elke maand €7 per maand kinderen kunnen onderhouden.
Dat
zou fantastisch zijn.
Ja,
ja zeker. Daar gaan we ook voor. Ja. Absoluut. Ja. Het maakt een enorm verschil. En Ja, dat voor
7 euro voor om een kind te helpen. Ik zag laatst dat de kinderen in Nederland krijgen wekelijks 24 euro zakgeld.
Ja, ik heb het ook gehoord op het nieuws. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
In nagaan.
Ja, dat is een enorm verschil. Ja. Maar de kinderen zijn enorm dankbaar. Want het maakt echt een verschil met als je buiten de poort kijkt, hoe hele gezinnen daar in die paar doeken leven. Ja. En als je binnen de poort kijkt, die kinderen die naar school kunnen gaan, die een opleiding krijgen. En ja, het maakt een heel groot verschil.
Toch twijfelen mensen soms aan de betrouwbaarheid van grote of kleinere organisaties. Vertel eens iets over de betrouwbaarheid van Hart voor Kinderen.
Ja, we hebben ook het keurmerk gekregen nu van de Raad Financiële Betrouwbaarheid. Dus dat ondersteunt misschien voor mensen die toch vragen hebben daarover. En die vragen zijn terecht, dat begrijp
en wat
ik
je
helemaal.
En wat je vertelde.
En ik ben er zelf geweest, dus ik heb gezien hoe daar alles besteed wordt. En
Het blijft niet aan de strijkstok hangen.
Het blijft niet aan de strijkstok hangen, nee.
48 kinderen worden nu geholpen.
Ja.
Duizenden kinderen hebben nog steeds geen hulp.
Ja.
Als ik die 48 kinderen zeg, wat zeg jij dan?
Nou, wat ik laatst heb gehoord van iemand die zei, als je het dan over mensen hebt, dan zei hij van je 48 kinderen, dat is wel 48 keer een kind, 48 keer een mens. En daar hebben we de zorg voor. En dat is een mens in wording, een persoonlijkheid. En als we dat gaan bedenken, het is maar een druppel misschien, maar het is zo bijzonder. Hè? Want als die druppel op dat kind dan is gevallen, dat kind heeft een kans om verder te komen, om zich te ontwikkelen. En dat is heel erg ontroerend.
En nou, heel hartelijk bedankt dat je hier vanmorgen wilde komen vertellen over kinderen die zo kwetsbaar zijn en waar we zoveel voor kunnen en mogen doen. Ik wil jou graag iets geven en dat in verband met Moederdag volgende week. En deze vaas komt uit de Crystal Cathedral. En uiteraard een kristallen vaas met daarop een arend. Zie je dat?
Ja, schitterend.
Spreide vleugels.
Ja.
En daaronder staat de Bijbeltekst. Zij die de Heere verwachten putten nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen als met vleugelen van een adelaar.
Ja.
En zo is het maar. Ik geef je graag deze vaas als aandenken aan deze uitzending. Overigens aan de kijkers, als u zegt van hey, dit zou ik nog graag aan mijn moeder willen geven of aan mevrouw, dan is die te bestellen. Hij is zwaar, hè? Ja, het is geen klein dingetje.
Nee, het is prachtig.
En ik heb nog een van onze bloemenboer Willem van der Akker. Een hele mooie, hele bijzondere. Want het zijn hele bijzondere narcissen. Kijk, dit zijn de Billy Graham narcissen.
Oké.
En dat is een broertje, denk ik.
Het zal vast wel, maar ze zien er mooi uit. Heel erg leuk, dankjewel.
Wij stoppen niet met Hart voor Kinderen. Jij gaat door met je werk en wij vragen aan u ook om aan de slag te gaan als u dat wilt. Want als u het niet kunt of al andere doelen steunt, ook prachtig. Maar als u Hart voor Kinderen wil steunen, doe dat dan met uw hart en we laten u graag weten hoe dat kan. Alvast heel hartelijk bedankt.
Haiti, een van de armste landen ter wereld. En een jaar na de aardbeving is de chaos nog even groot. Door de aardbeving hebben veel kinderen hun ouders verloren en zijn dakloos geworden. Hart voor Kinderen wil deze kinderen omarmen, ze liefde, zorg en onderwijs geven. Een hoopvolle toekomst. De appartementen voor de opvang van 48 kinderen zijn klaar en in gebruik genomen. Uw hulp is nu nodig bij het dagelijks onderhoud. Voeding, kleding, onderwijs en heel veel liefde. Voor maar 22 cent per dag helpt u deze kinderen aan een thuis. Word donateur en bel 035 77 21104 of ga naar onze website. Steun Hart voor Kinderen, nu.
Thank you.
Thank you. Wonderful. So my guest preacher this morning is really, in my mind, one of the great preachers of the world. That's because he comes, like all of us do, with a different education. Now, he is a theoretical physicist, Dr. Michael Gillen. He was born in East L.A., earned his Bachelor of Science from UCLA, and his Ph.D. from Cornell University, earning it in physics, mathematics, and astronomy. For 8 years, he was an award-winning physics instructor at Harvard University. He's the president of Spectacular Science Productions and Philanthropy Media. He's chairman and president of Philanthropy Project. For 14 years, he was the Emmy Award-winning science correspondent for ABC News. You're in for a great message. Please welcome with me Michael Gillen.
Dr. Schuller, I'm never happier than when I have the opportunity to preach the good news of Jesus Christ, and so I want to thank you for this opportunity. I want to begin with a Chinese proverb, and it goes like this. If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help somebody. This morning, I'd like to explore with you what the Bible has to say about philanthropy and how it affects us, especially during these tough economic times. And Dr. Schuller read that so beautifully, and I think it bears repeating. In Mark, we're told, one of the teachers of the law came and asked Jesus, Of all the commandments, which is the most important? Imagine that question. The most important one, Jesus answered, is this. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength, with everything you've got. And the second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. There is no greater commandment than these. Let me ask you this. When you think of the word philanthropy, who comes to mind? My answer is my paternal grandfather, after whom I was named, Dr. Miguel Guillén. For more than half a century, my grandfather was a minister in the truest sense of the word. And for 35 of those years, he was the president of the CLADIC, the oldest independent Spanish-speaking Pentecostal group in the country. I was very young when he died, but many years later, after I was married to my beautiful wife, Laurel, I was invited by the CLADIC to give a sermon in honor of my grandfather's memory. After the sermon, my wife, Laurel, and I stood in a receiving line, and it lasted for 4 hours. No exaggeration, 4 hours. For 4 hours, people shook my hand and told me all the things that my grandfather had done for them in his life. Had married them, had buried their loved ones, had been there in the toughest times of their lives. And they wanted me to know about it. The irony is the congregation was incredibly proud of me because I was the kid from the East Los Angeles barrio who had gone on to make good, to become a big TV star. And yet, as I stood in that receiving line, as I listened to how thoroughly and faithfully, my grandfather had loved God and had served him by giving his life to others, I kept feeling smaller and smaller and smaller. Have you ever seen the movie, Honey, I Shrunk the Kids? That's how I felt. In those four fateful hours, something hit me like a lightning bolt. I had spent my life not on others, but on myself, on doggedly pursuing my dreams, my ambitions, my priorities. Yes, it had gotten me out of the Vadio. I'd become a scientist and taught at Harvard. I'd become the science correspondent for ABC News. I'd written best-selling books, all of which were wonderful, praiseworthy achievements. Don't get me wrong. But in my walk with God, I was nowhere. And it showed in my lack of philanthropy. In Matthew, we're told, do not store up treasures for yourselves on earth, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Just look at Jesus. He's the perfect role model for every aspect of our lives, including philanthropy. And yet, even he struggled. On the eve of his moment of truth, on the eve of history's greatest single act of philanthropy, Jesus wavered. In Matthew, it's described, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Imagine that. To the point of sorrow, to the point of death. Stay here, he said, and keep watch with me. And then going a little further, he fell on his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. You hear the anguish in those words, and this is Jesus. How about you, brothers and sisters from all over the world? How about you? Are you in the throes of some kind of Garden of Gethsemane? Have you lost your job? Are you in danger of losing your home too? Are you facing a devastating medical crisis or a failing relationship? Like Jesus, do you find yourself pleading with God for mercy, for relief from your frightful burden? Are you even at the point of thinking that the only way out is to take your life? If so, just take a moment and see how Jesus reacted to his moment of truth, to his tough times. After pleading with God and sweating blood, literally sweating blood, the Bible tells us, after his anguished supplication, Jesus surrendered. After pleading, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. He said this. Yet, not as I will, but as you will, Lord. And he didn't stop there. After supplicating, after surrendering, Jesus served. He served humankind in a manner that changed the world forever. And whatever you think about Jesus, he changed the world forever in a manner that no other person in history has or ever will. Jesus served up his very life for us. And in doing so, he revealed the heart and soul of philanthropy. greater love has no one than this, than he lay down his life for his friends. And Jesus said, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Love each other as I have loved you. That's philanthropy. There are other insights the Bible gives us about philanthropy. Here are four that I think you'll find helpful. Okay? Number one, like Jesus, each of us have gifts that make us ideally suited for a particular philanthropy. Yes. At its best, in other words, philanthropy isn't something you choose to do. It's something you're called to do. In Ephesians, we read this, "For we are God's workmanship. We are not an accident of nature. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do," what? "Good works, which God prepared in advance for us to do." Second insight, philanthropy is not about being good. And please pay close attention to this, because I find so very many people, including Christians, are confused about this. Faith without works is dead, but so are works without faith. Practicing philanthropy because you worship good is laudable, and it will surely earn you the trophies and brass plaques and award dinners and all the other accolades that this world has to offer you. By contrast, however, practicing philanthropy because you worship not good, but worship God, will result in good works that honor Him, not you, and result in an afterlife spent in His presence, your Maker. The third insight the Bible gives us about philanthropy is this. Be careful. Don't think of philanthropy as your ticket to heaven, because that's the flip side. It isn't. Instead, it's tangible evidence that you love God. At its selfless best, philanthropy is not about being a goodly person. It's about being a godly person. Put another way, heaven is not the exclusive reward that comes with your being good. It's the absolutely free gift that comes with your loving God. Ephesians, "For it is by grace you have been saved, through faith, not by works, so that no one can boast about it." The fourth insight that the Bible gives us about philanthropy is this. Philanthropy isn't something you should feel pressured or shamed into doing. It should be something you do because you genuinely love and you trust God. In 2 Corinthians, we're told, "Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." That's philanthropy. That's philanthropy at its best. When you live the selfless life, when you give your life away to others, you benefit physically, mentally, spiritually. You live a healthier, happier, longer life. This is being documented by science. They're also finding out that the more you give, the more you get back. The benefits you receive when you're philanthropic, they call the warm glow effect. I love that. And so they're proving the more you give, the more you glow. Like a big light bulb. Your soul just glows. And it's a stunning affirmation of what we read in the Bible. In Luke, it's put this way, "Give, and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. And in 2 Corinthians, Paul puts it this way, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. However, whoever sows generously will also reap generously. Give and glow. The more you give, the more you glow. For me, let me just tell you this. For me personally, Philanthropy Project has meant this. It has meant for the first time in my life, I'm living out God's dream for me, not my dream for myself. What a relief. What a relief. I spent years going after my dream, and it was fun, and I enjoyed it. But nothing like what I'm enjoying now because I'm living out God's dream for me. For the first time in my life, I'm part of something that is not about me. This is not Where Did It Come From, starring Dr. Michael Gillen. This is Philanthropy Project, and I've got a team of people, and we're all working hard. For the first time in my life, I have an opportunity to love God and to serve others like never before. It is the give and glow life that the Lord wishes each of us to experience. As Jesus promises, in the midst of your philanthropy, in the midst of your serving others, you will hear God's voice replying to your pleadings. This morning, I urge you, brothers and sisters, stop buying into the material false doctrines of this world. Stop trying to figure everything out on your own. Reach out to Jesus Christ. Reach out to Him, the greatest philanthropist of all, and crack open the only book that offers you God's truth and God's compass for your life. And read it for yourself. Read it for yourself. Lose yourself in other people's problems, and you will find the answers to your own dilemma. Sow everything you have, your time, your talents, your treasure, in serving God and serving others, and you will reap the life of giving and glowing that is described and promised to us in 1 Timothy chapter 6. Warn those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age and take hold of the life that is truly life, the give and glow life. Thank you, brothers and sisters. Thank you. God bless you.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you His peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears until you come and stand before Jesus. In that day, which for you, there will be no sunset, only eternal light and life forevermore. Happy Sunday.
Michael Gillen was dat met een prachtige toespraak. In het helpen van anderen zul je Gods stem horen. Ik moet even denken aan Major Boschart, die zo vaak hier heeft gezeten en zei van geven word je niet armer. Een prachtige uitspraak om eens even over na te denken op deze mooie zondagmorgen, de eerste in de maand mei. En we hebben heel veel prachtige uitzendingen de komende weken, waarin het gaat over die belangrijke oproep. De oproep die Jezus deed. Heb je naaste lief als jezelf. Je hoorde het al van Erna. En als je naaste lief hebt als jezelf, dan wordt je leven ongelooflijk veel rijker, breder en mooier. En ik wens iedereen in die zin ook een hele mooie en goede zondag toe. En graag tot, hopen we, volgende week.
Na de aardbeving is de chaos op Haiti nog even groot. Veel kinderen verloren hun ouders en zijn dakloos geworden. Hart voor Kinderen wil deze kinderen liefde, zorg en onderwijs geven. De appartementen zijn klaar. Uw hulp is nu nodig voor voeding, kleding, onderwijs en heel veel liefde. Dat kan voor maar 22 cent per dag. Word donateur en ga naar www.hartvoorkinderen.nl.